Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Vorige maand vertelden we u over een vasten- en paasactie voor hulp aan kloosterzusters overal ter wereld, vooral daar waar ze getroffen zijn door oorlog en armoede of waar christenen een minderheid vormen. De actie draagt de titel Buitengewone vrouwen, dankzij God, dankzij u. Vandaag horen we nog meer getuigenissen van kloosterzusters. En we nodigen u ook graag uit op een bedevaart naar Ierland. Duidelijker kan men het universele karakter van de kerk niet maken. Twee zusters uit Nigeria, van de in Mexico opgerichte orde van de missieklaristen van het Allerheiligste Sacrament, gaan naar Rusland om in het bisdom Saratov de uit Duitsland afkomstige bisschop Clemens Pickel te helpen met pastoraal en catechese. Eerst moeten Anastasia Ndubuizi en Cordelia Enwerezo echter Russisch leren.
Ze boeken vooruitgang,
zegt bisschop Clemens Pickel, terwijl hij zich herinnert hoe geschrokken ze waren toen ze voor het eerst mist en sneeuw zagen. Het bisdom is een wereld op zich. De meeste van de 67 zusters komen uit het buitenland, van Argentinië tot de Filipijnen. Velen van hen zijn afkomstig uit Polen, enkele ook uit Rusland zelf.
Sommigen hebben nog de ondergrondse kerk onder de dictatuur van de communisten meegemaakt en bij de jonge Russische vrouwen had de radicale beslissing voor Christus niets met een familietraditie te maken. Niemand werd beïnvloed. Er was alleen maar sprake van de roep van God en van een open hart. Ze kunnen overal worden ingezet, in de catechese, voor de kinder- en jeugdpastoraal, voor zieke bezoeken, in de bejaardenzorg en voor taken in de sacristie. Ik merk onmiddellijk of een zuster de heilige mis heeft voorbereid. Er moeten heel wat inspanningen worden geleverd om die toewijding aan Christus in kleine dingen te kunnen realiseren.
Zonder de hulp van de buitenlandse zusters zou een van de grootste bisdommen ter wereld gewoonweg niet functioneren. Er moet veel worden gereisd. De ongeveer 20.000 katholieken vormen slechts 0,08% van de 45 miljoen inwoners. Voor hen en voor vele andere christenen leren Anastasia en Cordelia Russisch. Ze kunnen hun taalstudie niet zelf betalen, voor een bedrag van 3.000 euro, en evenmin kunnen ze net als de andere zusters voor hun eigen levensonderhoud instaan.
Bestaanshulp is waar we het hier over hebben,
zegt bisschop Clemens mijmerend. Het gaat immers ook over het voortbestaan van het bisdom. Wij helpen de 67 zusters met 35.000 euro.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Zuster Vera Zinkowska werd 43 jaar geleden geboren in Shortandi, dat is in Kazachstan. Ze is lid van de congregatie van de onbevlekte ontvangenis van de maagd Maria. De vader van zuster Vera was een fervent belijdende katholiek. In de Sovjetperiode weigerde hij met de KGB samen te werken. Om die reden werd hij op een dag samen met nog twee andere mannen, een Lutheraan en een Baptist, door de KGB ontboden. Ze werden ermee bedreigd dat er wel eens iets zou kunnen gebeuren met hun kinderen. Korte tijd later werd de dochter van de Lutheraan in de buurt van Moskou, waar ze aan de universiteit studeerde, dood teruggevonden. Ook met het kind van de andere man gebeurde iets ergs. De ouders van Vera hadden destijds met net hun eerste kind verwelkomd. Het was een meisje. In het ziekenhuis werd het beentje van de baby gebroken. Toen het kindje voor een longontsteking moest worden behandeld, werd bloed van een verkeerde bloedgroep toegediend en het stierf. De ouders wilden nog meer kinderen en ze kregen een tweeling, Vera en haar broer, die 5 minuten na haar werd geboren. De vader had schrik om de kinderen over God te vertellen, omdat hij vreesde dat hen wel eens hetzelfde lot als de eerste baby zou kunnen beschoren zijn. Niettemin leerden beide kinderen het geloof kennen en vonden ze beide een roeping. Vera werd kloosterzuster en haar broer werd tot priester gewijd. Ze vertelt.
In 1990, na de perestroika, kwam voor het eerst een priester naar onze stad. Hij nodigde ons uit om de heilige mis bij te wonen die hij in het Pools opdroeg. En wij hielpen hem met de Russische vertaling. Langzaam leerden we God beter kennen. Toen ik 15 jaar oud was, ontving ik voor het eerst de heilige communie. Dat gebeurde op kerstmis, nu 28 jaar geleden.
Toen de zusters van de onbevlekte ontvangenis van de maagd Maria voor het eerst gedurende de 2 weken de thuisstad van Vera bezochten, was ze erg onder de indruk.
Het was de eerste keer in mijn leven dat ik kloosterzusters ontmoette en ik was helemaal in de ban van hen. In de Sovjetperiode zeiden de leerkrachten ons dat gelovigen heel achterlijk, en geestig en ongeletterd waren, regelrechte analfabeten. Ze zeiden dat gelovigen het ergste soort mensen was dat op de wereldbol rondliep. Maar bij de zusters bemerkte ik echter vreugde. Ik was onder de indruk van het feit dat ze zich niet mooi maakten, dat ze geen man of kinderen hadden en dat ze er ondanks alles gelukkig en blij uitzagen. Vanuit puur menselijk perspectief bekeken, zou men kunnen zeggen dat het wel ongelukkige mensen moeten zijn die zich niet mooi maken en geen gezin hebben. Dat was het moment waarop ik er voor het eerst over nadacht om ook kloosterzuster te worden en net als hen te leven.
Vera voltooide haar opleiding op school, ging naar Polen om de taal te leren en trad tot de orde toe.
Ik vond het heel fijn dat het charisma van de congregatie ook de zorg voor arme kinderen omvatte. Dat trok mij aan. En toen wist ik, als ik in dit klooster intreed, komen de zusters naar Kazachstan om er te werken. Daar was ik blij om en dat gebeurde ook. Mijn broer heeft me heel erg ondersteund. Destijds bevond hij zich al in Polen en studeerde hij aan het priesterseminarie. Onze ouders waren ook gelukkig, maar aanvankelijk had onze vader angst dat de KGB opnieuw voor problemen zou kunnen zorgen. Diep in hun ziel waren onze ouders echter bijzonder verheugd. Toen ik in het begin een crisis doormaakte en niet wist of ik in de orde zou blijven of beter opnieuw zou vertrekken, heeft mijn moeder mij heel erg gesteund en om overtuigd te blijven. Ik ben mijn ouders en mijn broer heel dankbaar. Ook vrienden van mij die niet gelovig waren, respecteerden en aanvaarden mijn beslissing, hoewel ze niet konden begrijpen dat ik die stap zette. Niettemin bleef ze mij steunen. Ik kan dus gerust zeggen dat niemand er tegen was.
Het was de grootste wens van Vera om met kinderen te werken.
Toen ik nog niet naar de kerk ging en pas 12 jaar oud was, dacht ik dat ik niet in het huwelijk zou treden, maar dat ik mijn leven aan verlaten kinderen zou wijden. Toen ik later Jezus leerde kennen, mijn roeping vond en de mogelijkheid zich bood om naar Kapchagai te gaan, om met dergelijke kinderen te werken, ontdekte ik dit om zo te zeggen als een roeping in mijn roeping.
Eerst zag het er echter niet naar uit dat de zusters een tweede huis zouden openen in Kazachstan en al evenmin dat Vera daarheen zou worden gestuurd. Het zou een echte verrassing zijn indien de oversten zouden beslissen om een tweede huis op te richten. Toen het dan tot ieders verbazing toch zover kwam, was het de bedoeling om in eerste instantie 2 andere zusters naar Kapchagai te sturen. Voor zuster Vera was dat een bittere ontgoocheling, maar ze vertelt.
In mijn binnenste bad ik het volgende gebed. Heer, het belangrijkste is dat die kinderen goed worden begeleid en dat de zusters zich over hen bekommeren. Ik aanvaard deemoedig dat ik er niet naartoe zal gaan en dat ik hen niet zal begeleiden. Het zullen nu eenmaal andere zusters zijn die er naartoe gaan.
Dan bleek echter dat er problemen waren met de visa voor Kazachstan. En dus werd zuster Vera verzocht om voor een maand naar Kapchagai te reizen. Dan werden de plannen gewijzigd en ondertussen zijn al 10 jaar verstreken.
Voor mij was het een bijzonder teken dat God mij lief had en dat hij mijn offer aanvaard had. Ik ben heel gelukkig dat ik hier met de kinderen kan werken.
Zuster Rita Kurochkina is een medezuster van zuster Vera. En in een filmpje dat Kerk in Nood opnam, vertelt ze bondig over het werk dat de zusters verrichten in de stad. Laten we even naar haar luisteren.
Mijn naam is zuster Rita Kurochkina. Ik werk in het Huis voor Kinderen in de parochie van Kapchagai in Kazachstan. Het communisme heeft dit land enorm verwoest. Vele mensen geloven niet meer in God. We verzorgen veel kinderen die trauma's hebben opgelopen. Ze vertelden hoe hun ouders dronken en hen soms sloegen. Deze kinderen liepen weg van hun thuis. Sommigen omdat ze mishandeld werden door hun ouders. Ondanks deze moeilijke omstandigheden proberen we voor hen te zorgen en hen een thuis te geven. Hier werken 3 van onze zusters. Zusters Viera, Samuela en ik. We zijn altijd bij onze kinderen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. De gezonde ontwikkeling van onze kinderen is erg belangrijk voor ons. We helpen hen met hun huiswerk. We brengen hen naar school en terug en naar verschillende activiteiten. Voor ons is het heel belangrijk dat ze ontwikkelen wat ze leuk vinden, hun hobby's. Onze grootste beloning zal zijn als onze kinderen opgroeien tot vriendelijke en goede mensen. Hartelijke dank voor uw hulp, voor uw blijvende steun en omdat we altijd op u kunnen rekenen. Heel veel dank, buitengewone vrouwen, dankzij God, dankzij u.
Of we nu volwassen zijn of nog jong, we zijn allemaal kinderen van God. En daar zingt het One Voice Children's Choir over.
Show the world His love.
Ethiopië is een staat in Oost-Afrika met veel verschillende volkeren. Het christendom is er al bijna 2000 jaar lang aanwezig. Met ongeveer 43% vormen orthodoxe christenen de meerderheid van de bevolking. Maar met ondertussen 34% is de islam wel een van de sterkste. De katholieke kerk is pas sinds de 19e eeuw op het grondgebied van de huidige staat Ethiopië vertegenwoordigd. Amper een minderheid van minder dan 1% van de bevolking is katholiek. Desondanks zijn de katholieken hier bijzonder actief op het gebied van onderwijs en armenzorg, waardoor ze veel respect genieten in de samenleving.
Zuster Medhin Tesfai, ze is 44, is al 26 jaar lid van de Orde van de Barmhartige Zusters. Dat zijn volgelingen van de heilige Vincentius a Paulo. En ze werkt in het bisdom Adigraat in het noorden van Ethiopië. In een interview met Eva Maria Kolman van Kerk in Nood sprak ze over haar werk en haar roeping. En we reconstrueren het gesprek voor u. Zuster Medhin, u bent lid van de Orde van de Barmhartige Zusters. Kunt u ons wat meer vertellen over het werk dat u doet?
We zorgen bijvoorbeeld voor kinderen en jongeren die op straat leven. Sommige van hen zijn weeskinderen, anderen zijn wegens familiale conflicten van huis weggelopen. Vaak is de vader een alcoholicus die zijn kinderen en zijn vrouw slaat. In andere gevallen is er sprake van psychische aandoeningen in het gezin. Wij zorgen bijvoorbeeld voor een meisje van wie de moeder psychisch gestoord is en alle afval dat ze op straat vindt meeneemt naar huis. Ze gooit alle vuilnis op het bed en verspreidt het over de kleine ruimte waarin het gezin woont. Het kind heeft thuis geen plaatsje voor zichzelf. Wij, de zusters, bezoeken de familieleden van de kinderen, tonen hun onze waardering, schenken hun onze liefde en bieden hun onze hulp aan. We luisteren naar hen en geven hen advies. In sommige gevallen kunnen de problemen worden opgelost, zodat de kinderen terug naar hun gezin kunnen. We begeleiden dan zowel de kinderen als hun andere gezinsleden. Wanneer dat onmogelijk is, blijven de kinderen bij ons. Wij zorgen ervoor dat ze naar school kunnen gaan en dat ze alles krijgen wat ze nodig hebben. We zorgen echter ook voor zieken, bijvoorbeeld mensen die aids hebben, en leiden tevens een oogkliniek. We bieden de patiënten medische zorg, maar het is even belangrijk om naar hen te luisteren en hun alle mogelijke vormen van hulp en bijstand te verlenen, ook spiritueel en geestelijk.
En wat is voor u de spirituele basis van uw dienstwerk?
De stichter van onze orde, de heilige Vincentius a Paulo, zei: "Wanneer u 10 maal daags een arme bezoekt, hebt u 10 maal daags Christus ontmoet." Dat is ook hoe ik het persoonlijk ervaar en wat ik krijg is veel meer dan wat ik geef. Men moet daarbij altijd verder kijken dan het uiterlijke. Iemand kan heel vuil en in lompen gekleed zijn, maar in hem moeten wij Christus herkennen. Maar men mag ook niemand afwijzen alleen omdat hij goed gekleed en welvarend is en men ervan uitgaat dat hij geen hulp nodig heeft. Ook rijke mensen kunnen in diepe spirituele nood verkeren. Wat als mooi of lelijk geldt, mag voor ons geen criterium zijn. Altijd moeten wij Christus zien.
Hoe gaat u echter om met de grote armoede waarmee u in aanraking komt?
De armoede waarmee ik in aanraking kom is voor mij een uitdaging om nooit na te laten goed te doen. Het woord luiheid komt in mijn woordenschat niet voor. Ik moet mijn best doen en daartoe alle kwaliteiten en mogelijkheden gebruiken die God mij geschonken heeft. De armen kunnen ook nooit uitrusten. De meesten hier zijn dagloners. Indien ze vandaag niets doen, dan hebben ze morgen niets te eten. Met alles wat ik zie, wil ik geen tijd verspillen, maar de roeping volgen die God tot mij gericht heeft, namelijk die mensen lief hebben met dezelfde liefde als die waarmee God hen lief heeft.
Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar het programma Kerk in Nood op Radio Maria. en we reconstrueren het gesprek dat Eva Maria Kolman van Kerk in Nood voerde met een zuster uit Ethiopië. Zuster, hoe hebt u zelf uw roeping gevonden?
De eerste school van mijn geloof was mijn familie. Mijn ouders, die zeer diep in het geloof verankerd waren, hebben ons nader tot God gebracht. Ze hebben ons opgevoed in de liefde tot God, die mens is geworden en die ons lief heeft. In ons dorp waren er ook kloosterzusters die in een kliniek werkten. Als schoolmeisje zag ik hoe ze hun dienst verrichten en ik voelde de innige wens om precies hetzelfde te doen als wat zij deden. Ik heb gebeden, goede God, op een dag zou ik net als hen willen zijn. Hun voorbeeld heeft mij tot het kloosterleven gebracht. En toen ik mijn middelbare studies had voltooid, ben ik bij de Orde van de Barmhartige Zusters ingetreden. Dat is ondertussen 26 jaar geleden. Uit liefde voor God wilde ik het leven van behoeftige mensen veranderen. Het was niet zo dat ik geen enkele andere mogelijkheid had en alle andere deuren voor mij gesloten waren. Onder de talrijke mogelijkheden die zich aan mij boden, heb ik bewust voor deze weg gekozen en mijn keuze maakt mij gelukkig. Indien ik opnieuw een beslissing zou moeten nemen, zou ik precies dezelfde keuze maken.
En zuster, is de relatie van de mensen tot het geloof ook in Ethiopië veranderd sinds uw kindertijd?
Ja, ik denk het wel. Er hebben zich overal veranderingen voorgedaan. In vele families delen niet allen dezelfde waarden en vaak behoren de leden van eenzelfde familie tot verschillende godsdiensten. Vele gezinnen vallen ook uiteen. Over het algemeen gaat het geloof achteruit. De mensen denken dat ze God niet nodig hebben en dat ze niet van hun familie afhankelijk zijn. Tegenwoordig spelen de mondialisering, de media en het individualisme een steeds grotere rol. Vooral de sacramenten hebben voor velen niet meer dezelfde betekenis als vroeger. Het geloof neemt tegenwoordig af. Natuurlijk zijn er nog altijd diepgelovige mensen, maar over het algemeen verandert de situatie sterk.
En wat zou de kerk volgens u dan moeten doen om mensen opnieuw sterker naar het geloof te brengen?
De kerk moet vooral haar kerntaak vervullen, namelijk het geloof verkondigen. Het leven heeft niet echt veel zin wanneer het geen spirituele voeding krijgt. Zonder Christus is er geen innerlijke vrede en verloopt alles machinaal. Wij moeten er opnieuw toe komen dat Christus in het middelpunt staat. En bij alle menslievende hulp die wij ook binnen de kerk bieden, moet de spirituele component altijd op de eerste plaats komen.
In het volgende Ethiopische lied staat de Heer vast en zeker in het middelpunt, want Baba betekent vader.
Come on.
Baba wa baraka,
Baba,
Baba wa neema,
Baba,
Baba wa toto wote,
Baba,
Baba wa
Kerkenoot besteedt in de vaste campagne speciale aandacht aan kloosterzusters, maar eigenlijk doet ze dat het ganse jaar door. We nemen u mee naar zo'n project in het Afrikaanse land Malawi. De congregatie van de zusters van de heilige Teresa van het Kind Jezus werd in 1929 in Afrika gesticht en ze is tegenwoordig actief in Malawi en Zambia en in Zuid-Afrika. De congregatie telt 168 zusters die hun eeuwige gelofte hebben afgelegd. Hun aantal groeit doordat jonge Afrikaanse vrouwen zich met grote regelmaat bij de gemeenschap aansluiten.
De orde betekent veel voor de lokale gemeenschappen. In Malawi leiden zusters een basis- en kleuterschool. En in Zambia hebben zij een grote school voor oudere kinderen en speciaal voor meisjes die anders niet naar school zouden kunnen gaan. Dit is een belangrijke kant van het werk van de zusters. Andere zusters nemen dan weer de zorg op zich voor zieke en aanstaande moeders op het platteland, waar geen gezondheidszorg bestaat en waar dikwijls ook geen drinkwatervoorziening is. Om de dorpen daar te bereiken, moeten de zusters soms heel grote afstanden afleggen. Ook ontfermen zij zich over albino's, die door gebrek aan pigment in hun huid lijden onder de Afrikaanse zon en ook onder discriminatie. Velen worden uitgesloten van het sociale leven. De zusters nemen hen op en zorgen voor hen. Ze geven niet alleen aandacht aan het medische probleem, maar ook aan de geestelijke noden van de albino's. In feite zorgen de zusters voor iedereen die hulp nodig heeft. Daarnaast werken zij in parochies. Ze geven godsdienstles en helpen priesters bij hun pastorale werk. De meeste zusters worden voor hun werk niet betaald. Ze werken waar hun aanwezigheid nodig is uit liefde voor God.
Het is daarom belangrijk dat deze zusters zelf ook gesteund worden, vooral in hun geestelijk leven en zo gesterkt worden in hun roeping. De congregatie probeert hen minstens één keer per jaar de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan een retrette. Een tijd van stille contemplatie en de benodigde bijscholing. Tot nu toe werd het huis van de novissen voor dit doel gebruikt. Omdat de congregatie zo snel groeit, is dit huis nu nodig voor de novissen en de nieuwe roepingen. De congregatie wil daarom een nieuw gebouw, geschikt voor het houden van retrettes en andere bijeenkomsten. De zusters hebben al voor zand gezorgd en stenen gebakken. Voor 15.000 euro kan het centrum voorzien worden van deuren, ramen en sanitaire voorzieningen, golfplaten voor het dak en andere noodzakelijke voorzieningen. Kerkenoot besloot hen te steunen. We kunnen dat natuurlijk slechts doen wanneer gelovigen een steentje bijdragen en roepen daarom onze weldoeners op om een bijdrage te leveren.
Het nationale volkslied van Malawi is eigenlijk een mooi gebed, waarin het volk vraagt om Gods zegen over het land en zijn inwoners. Wel, daar gaan we nu naar luisteren en we sluiten er ons in gebed bij aan.
Met de mensen en voor de mensen, zo luidt de slogan van het Dagcentrum voor Kinderen met een Mentale Beperking, Le CNV, dat in 2006 werd opgericht in de stad Homs in Syrië door de Zusters van het Heilig Hart. Ondanks de vernielingen tijdens de oorlog werd het centrum weer opgebouwd en krijgen 90 kinderen er aangepaste lessen om hun zelfstandigheid te bevorderen, hun talenten te ontwikkelen en zich te integreren in de Syrische samenleving. De zusters organiseren ook activiteiten voor hun families. Elke dag vertegenwoordigen deze buitengewone vrouwen Gods liefde op aarde voor deze kinderen. Al met een gift van €45 helpt u mee om de werking van het Centrum de CNV te verzekeren. We laten uw zuster Samia Djerje van het Centrum de CNV in Homs zelf aan het woord.
Mijn naam is Samia Jiresh. Ik woon in Homs in Syrië, een stad die verwoest is door 8 jaar oorlog. Dat is de reden waarom veel families de hoop verloren hebben. Ondanks de vernieling die ons in deze stad omringt, is er veel dat we terug kunnen opbouwen. Ik ben een religieuze zuster. Het is onze missie om te zorgen voor wie het meest in nood is. Ik ben de directeur van Le Senève, een school voor mentaal gehandicapte kinderen. Ik leer jongeren ook te leven als christenen in de kerk. Ik probeer hen ook weer te laten voelen dat God in hun leven aanwezig is. En met God en gebed geraken we door deze moeilijke tijden. In het begin van mijn roeping wilde ik een zuster zijn en een spiritueel leven leiden. De oorlog heeft me zwaar beproefd. Het gebed is het belangrijkste deel van onze dag. Want we verzorgen onze mensen en dat vertegenwoordigt Gods liefde op aarde. We danken Kerk in Nood voor al hun hulp en steun. Buitengewone vrouwen, dankzij God, dankzij u.
We blijven in Syrië voor een verhaal dat onze Nederlandse collega Dennis Peters optekende tijdens zijn recente bezoek aan dat land. Een slechte dag voor Selma. Vandaag heeft de Syrische moeder van 3 kinderen haar oudste zoon naar Libanon zien vertrekken. Terwijl ze met betraande ogen wat koffiekopjes afwast, zegt ze:
mijn zoon moest vanwege de moeilijkheden vertrekken. Het was erg moeilijk om afscheid te nemen. Ik heb geen idee wanneer ik hem weer zie. Ik heb hem alleen wat geld kunnen geven voor vervoer, niet eens eten. Het laatste stuk moet hij lopen. Ik stuur hem zijn kleren later na.
Haar verhaal tekent de situatie van veel christenen in Syrië op dit moment. Toen de crisis in 2011 begon en terroristen de huizen van de christenen in Idlib aanvielen, vluchtte het gezin.
Er werd geklopt op de deuren om te zeggen dat wij moesten vertrekken, omdat zij de huizen wilden. Wie? We kenden hen niet. Ze schoten in de lucht zodat mensen bang zouden worden. Iedereen pakte zijn spullen en vertrok.
En sindsdien woont het gezin en Selma's moeder, Johanna, in de vallei van de christenen. Dat is in het westen van Syrië. Toen haar man 3 jaar geleden een auto-ongeluk kreeg en overleed, zat het gezin plots zonder kostwinner en ook zonder spaargeld. Alleen George, destijds 16 jaar, zorgde voor brood op de plank. Bij het licht van een lamp op batterijen vertelt ze over haar 2 andere kinderen, zoon Elian, hij is 11, en dochter Marita, 16. Zichtbaar aangedaan, vertelt ze.
Elian heeft het verstand van een oudere man, omdat hij nu van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds werkt en niet langer naar school gaat. Hij heeft eczeem door het dragen van hout en meubelen.
De meeste zorgen heeft de weduwe echter over haar dochter Marita, op wie ze wel heel trots is.
Veel mensen hebben haar al een aanzoek gedaan omdat ze zo mooi is. Maar ze ziet er ouder uit dan ze werkelijk is. Om geld te besparen gaat ze te voet naar school, zelfs als het regent. Maar een jongen van buiten de vallei probeerde haar laatst mee te nemen. Ze werd eerst bij een olympiade voor chemie en wiskunde in de regio. Maar we hadden geen geld om naar Homs te reizen voor de landelijke wedstrijd.
Toen dochter Marita haar been verbrandde en niemand in haar omgeving kon bijdragen aan een behandeling en medicijnen, kwam ze bij het door kerk in nood gesteunde centrum van de Maronitisch-Katholieke Kerk in Marmarita terecht. En daar maakte ze kennis met Majat Jalhoum en haar broer Eli, die zich er al 7 jaar met een team van jongeren uit de Maronitisch-Katholieke Kerk inzetten voor de vele vluchtelingen in de vallei. En van hen kreeg ze voedselpakketten en een bijdrage in de huur.
Zonder hen zouden we niets te eten hebben. Ik veranderde vroeger zelfs van markt om geld te lenen bij meerdere marktverkopers. Als ik nu geld heb, moet ik hen eerst terugbetalen.
Haar geloof is erg belangrijk voor de weduwe.
Als God, de maagd Maria en Eli van het centrum er niet waren geweest, dan was ik er nu niet meer.
Selma wil niets liever dan een baan en weer een eigen huis. Maar niet in Idlib. Zelfs als de vrede er weer keert, wil ze niet terug.
Mijn huis is er niet meer. En van mijn christelijke buren wil niemand terug.
Het verhaal van Selma typeert de situatie van veel christenen in Syrië, blijkt uit onderzoek dat Kerk in Nood doet naar hun situatie. Via de bisdommen benadert een klein team parochies in heel Syrië om zo te achterhalen hoeveel parochianen exact gebleven zijn, hoeveel er gevlucht zijn, gekidnapt of vermoord. Ook wordt in kaart gebracht welke kerkelijke eigendommen zijn beschadigd en verwoest. Hoewel de resultaten nog niet bekend zijn, zijn er wel verontrustende trends zichtbaar. Zo is het aantal christelijke jonge mannen dat net het land heeft verlaten om niet langer te hoeven vechten in de oorlog heel groot. Terugkeren is dan lastig. Volgens een wettelijke bepaling van voor de oorlog mag dit officieel pas na 4 jaar en bij betaling van zo'n 7000 euro. Voor de vele jonge mannen die een schraal loontje verdienen in een van de buurlanden zoals Libanon, Jordanië en Turkije, is dat een fors bedrag. Een zorg ten aanzien van de christelijke aanwezigheid in het land is dat de achtergebleven vrouwen in de tijd met moslims zijn gaan trouwen. Doorgaans een garantie dat de kinderen niet gedoopt worden. Net als Selma wil een deel van de vluchtelingen, of ze nu in eigen land ontheemd zijn of naar het buitenland gegaan zijn, bovendien niet terug. Sommigen zijn door de gevechten huis en haard kwijtgeraakt. En anderen hebben hun leven ondertussen elders opgebouwd En ze zitten niet te wachten op de onzekerheid van een nieuwe baan en een nieuw huis in een land dat hoge werkloosheid en een enorme verwoesting kent. En dan is er nog het diepe wantrouwen in de richting van hun voormalige moslimburen, die in sommige plaatsen medeplichtig waren aan de verovering en de bezetting door extremisten. Gevolg is dat historisch christelijke plaatsen soms nog maar een kleine geloofsgemeenschap kennen. En dat terwijl de kerk er uit de eerste eeuwen na Christus stamt. Of de tijd deze wonden heelt, dat is maar de vraag.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Anderzijds keren christenen op de meest onverwachte plaatsen toch terug. Zoals de familie van Reznaan Berberaska, zij is 22 en komt uit Homs. Haar huis op de eerste frontlinie werd in 8 maanden tijd opgeknapt. Een klein wonder als je van het balkon de verwoesting in de straat ziet. Reznaan, die studeert om apotheker te worden, wijst op de plastic stoeltjes en de gevulde waslijn verderop in de straat, beide zichtbaar door grote gaten in de gevels van de huizen. Ze zegt me:
ook daar zijn ze alweer bezig met bouwen.
De kerk in Syrië hoopt op een ommekeer, zoals in de vlakte van Nineveh in Irak. Voor het vertrek van Islamitische Staat wilde daar slechts 4% van de inheemse gevluchte christenen terug naar huis. 2 jaar later is dat toch 45% van de 12.000 vernietigde huizen hersteld en zijn de gezinnen daadwerkelijk teruggekeerd. Een comité van de grootste denominaties in Homs tekende daarom een overeenkomst met Kerk in Nood voor de wederopbouw van enkele honderden huizen. Met veel gebed en hulp van buitenaf komt de droom van Reznaan uit Homs misschien dan toch uit.
Dat de straat weer net zo wordt als deze ooit was.
Met de volksverhuizing van christenen binnen Syrië aan de ene kant en de noodzakelijke heropbouw van huizen en kerken aan de andere, lijkt die kans klein. Syrië zal nooit meer hetzelfde zijn.
Reznaan en Selma in Syrië rekenen op een groot hart, zodat ze zich opnieuw kunnen thuis voelen in eigen land. We schenken hen dat alvast met het volgende lied, Heartbeat, een lied voor de mensen in Syrië.
Min elbi damar nar, jirhi kbir. Bis sot lali bedi ul, bis sot zghir. Inken nahna ulad zar, bis sarkhitna min el qalb. Bidna nimhi kel khof.
Ja, dan zie ik ook.
De kerk wordt wereldwijd aangevallen en schandalen tasten haar geloofwaardigheid aan. Het aantal priesters en zusters blijft dalen, ook in Latijns-Amerika. Uitgerekend in deze donkere periode en in een van de meest anticlericale landen van het continent, schijnt het licht van een klooster helder voor de toekomst. Dat van de ongeschoeide Carmelitesse van Florida in Uruguay. Ze zijn met z'n 12. 8 van hen hebben de eeuwige geloften afgelegd, 2 de tijdelijke geloften en 2 zijn novicen. Ze zijn allemaal jong en nog meer jonge vrouwen hebben verzocht om in het klooster te kunnen intreden. Allen hebben een eigen verhaal over hun relatie met God. Hoe hij hen riep, behoedzaam maar duidelijk, onzichtbaar maar helder, stil maar bestendig.
Brandde ons hart niet toen gij onderweg met ons sprak?
De woorden van de Emmausgangers kan elk van hen uitspreken. Zuster Maria was 16 toen ze in 2013 voor het eerst het verlangen in haar hart voelde naar aanleiding van een bedevaart.
U gaf mij alles, Heer. Ik wil u ook alles geven.
Zo bad ze zonder dat ze precies wist wat God van haar verlangde. Ze was verloofd en hield erg veel van haar, Fernando. Dan ontmoette ze een Carmelites. Ze las het verhaal van een ziel van de heilige Theresia van Lisieux. De tekenen van een kloosterroeping namen toe.
Het is genoeg geweest,
zei ze in haar gebed.
Alsjeblieft, geen tekenen meer.
Ze wilde Carmelites worden en tegelijk arts en moeder van een gezin. Samen met haar verloofde bad ze een noveen tot de heilige Jozef. Toen ze een paar maanden later haar hart openstelde voor een Carmelites, zei die zonder dat ze van de noveen afwist:
de heilige Jozef stuurt je hier naartoe. We hebben hier in het klooster tot hem gebeden voor
haar vriendinnen en ook haar ouders wilden haar op andere gedachten brengen en baden daarvoor in een SOS-gebedsronde. Maar ook de zusters in het klooster baden. Op een nacht schreef ze een liefdevolle brief aan haar ouders, kroop uit het venster en klopte aan de deur van de Karmel. Vandaag zegt ze daarover:
ik ben gelukkig, gelukkig dat ik de bruid van Christus ben.
Ook het hart van zuster Maria Belén brandde. Hoe meer ze zich aan de parochie toewijdde, des te groter werd haar verlangen om helemaal aan God toe te behoren. Toen overleed haar oom, een priester, bij een auto-ongeluk. In die periode van rouw voelde ze de open armen van God. Ook zij las het verhaal van een ziel en toen ze 2 jaar geleden de Karmel leerde kennen, wist ze:
dit is mijn thuis, mijn poort naar de hemel.
Nog andere jonge vrouwen staan al klaar om in te treden. Ook zij willen alles geven. Het ontbreekt echter aan ruimte om hen op te nemen. Het is de bedoeling om in een aanbouw 5 nieuwe cellen in te richten. Dit kan als een teken voor ons worden gezien, want de webwinkel waar ze nu brei, naai en handwerk verkopen, kan de kosten daarvoor niet dekken. We hebben €70.000 beloofd. De jonge, buitengewone vrouwen van de Karmel in Uruguay willen de Heer alles geven, want uw genade is genoeg voor mij, de titel van dit nummer.
Tu fuerzas para seguir. Dios, mi roca, yo creo y me refugio en ti. Sé yo muy bien a quien sigo.
Ieder jaar trekt Kerk in Nood samen met haar weldoeners op bedevaart. Het ene jaar is dat in eigen land, het andere jaar in het buitenland. Mevrouw Uma Wijnans, de directeur van Kerk in Nood in België en Luxemburg, schrijft in haar uitnodigingsbrief naar de bedevaarders en de vrienden van Kerk in Nood het volgende.
Van 13 tot en met 16 augustus nemen we de pelgrimstaf op voor een unieke tocht in Ierland. We ontdekken bijzondere plaatsen in de geschiedenis van het katholieke geloof in Ierland. In stilte, in gebed en in een prachtig landschap mogen we ervaren hoe dit geloof ons over de tijd heen tilt naar vandaag. Op 15 augustus, de feestdag van Onze Lieve Vrouw ten Hemel opgenomen, zijn we in Knock, het grootste bedevaartsoord in Ierland. We verstillen er en maken ruimte in ons hart voor Maria. We nodigen u graag uit om mee te gaan, om gesterk in geloof en hoop terug te keren.
Dat ziet er veelbelovend uit. Maar laten we even het programma van deze vierdaagse bedevaart naar Ierland meer in detail overlopen. Waar gaan we de eerste dag naartoe?
De eerste namiddag bezoeken we Clonmacnoise, een abdijsite uit de 6e eeuw. We vieren daar Eucharistie aan het pauselijke altaar, waar paus Johannes Paulus II de heilige mis opdroeg tijdens zijn bezoek aan Ierland in 1979.
En wat is er dan zo bijzonder aan het klooster van Clonmacnoise?
De overblijfselen stammen uit het jaar 545. Ze bestaan uit een kathedraal, een ronde toren, de zogenaamde High Crosses, dat zijn rijkelijk gedecoreerde stenen kruisen, en maar liefst 7 kerken, iets wat je niet verwacht in zo'n moerassige uithoek. Clonmacnoise was ooit een vooraanstaand centrum in Europa voor religie en kennis. Clonmacnoise werd opgericht door Saint Ciaran Mac O'Tsaur, de zoon van de timmerman, aan het kruispunt van de rivier de Shannon en Ierlands belangrijkste oostwegweg van die tijd. Een strategische positie die cruciaal bleek voor zijn groei. Tegen de 9e eeuw was dit samen met Clonard het beroemdste klooster van Ierland. Het werd bezocht door geleerden uit heel Europa. Tussen de 9e en de 11e eeuw werd het zelfs de begraafplaats voor de koningen van Tara. Gedurende de 11e eeuw leefden en werkten hier maar liefst 1500 tot 2000 mensen. Als je nu bij de met mos begroeide ruïnes rondwandelt, is het niet moeilijk voor te stellen hoe het hier was. De haastige monniken en de drukdoende kunstenaars die alles maakten, van manuscripten tot werken van steen en metaal. Het meest bekend is het 4 meter hoge Cross of the Scriptures. Het zandstenen kruis is aan 4 zijden kunstig bewerkt met ingewikkelde figuren. In de 12e eeuw, ruim 500 jaar na zijn stichting, begon Clon MacNoise achteruit te gaan. Maar paus Johannes Paulus II vond Clon MacNoise toch belangrijk genoeg om te bekijken tijdens zijn beroemde bezoek aan Ierland in 1979. Het historische belang en de populariteit bij de bezoekers is sindsdien niet meer afgenomen.
Op 14 augustus reist de bedevaartsgroep naar Connemara. Dat is een naam die de mensen niet onbekend in de oren klinkt. Kan je daar ook iets meer over zeggen?
In de voormiddag bezoeken we Connemara, de Benedictijnerabdij Kylemore Abbey en in de namiddag Ballintubber Abbey in Claremorris. In deze abdij wordt sinds 1216 elke dag Eucharistie gevierd. De abdij is gesticht vlak bij de bron waarin de heilige Patrick, de patroonheilige van Ierland, de bekeerlingen doopte.
Die abdij in Connemara, Kylemore Abbey, die heeft ook een band met ons land. Hoe zit dat precies?
Kylemore Abbey, in het Iers, klooster van het Grote Bos, is een beroemd klooster en voormalig landhuis. Het ligt vlak bij het dorp Letterfreck in Connemara, in het Ierse graafschap Galway. Het neogotische gebouw werd tussen 1863 en 1868 gebouwd als landhuis, Kylemore Castle, door een rijke Engelse politicus, Mitchell Henry. Opvallend zijn een miniatuurreplica van de kathedraal van Norwich en de kasteeltuin. In 1920 werd het aangekocht door uit België gevluchte Benedictinessen en sindsdien is het een klooster annex kostschool voor meisjes. Het huis en de tuin zijn voor publiek toegankelijk. Het is een imposant gebouw dat door zijn ligging in een vrijwel leeg gebied extra opvalt.
Als ik dat zo allemaal hoor, heb ik al zin om te vertrekken. En we hebben de hoogdag nog niet gehad, 15 augustus. Hoe zal die gevierd worden daar in Ierland?
Op de feestdag van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming brengen we de dag door in het bedevaartsoord Knock en vieren er Eucharistie. Onze Lieve Vrouw verscheen er op 21 augustus 1879, nu 140 jaar geleden, aan inwoners van het dorpje.
Kan je ons iets meer vertellen over die verschijning van Maria in Knock? Want ik heb niet de indruk dat die in België zo bekend is.
Op 21 augustus 1879 vond rond 8 uur 's avonds een verschijning plaats, bestaande uit de maagd Maria, Sint Jozef en de heilige Johannes de Apostel. En deze verschijning wordt als volgt beschreven. Zij zweefden ongeveer 2 voet boven de grond, en elk van hen bewoog zich van tijd tot tijd naar een van de zieners. Onze Lieve Vrouw was gekleed in witte gewaden en had een briljanten kroon op haar hoofd. Waar de kroon haar voorhoofd raakte, droeg zij een mooie roos in volle bloei. Zij was in gebed, haar ogen en handen naar de hemel gericht. Sint Jozef droeg witte gewaden en stond aan de rechterzijde van Onze Lieve Vrouw, naar haar gewend in een houding van eerbied. Sint Johannes droeg een wit gewaad en stond aan de linkerzijde van Onze Lieve Vrouw. Hij zag eruit als een bisschop en droeg een kleine mijter en had een open boek in zijn linkerhand. Achter hen en links van Sint Johannes was er een eenvoudig altaar, waarop een kruis en een lam met biddende engelen stonden. Volgens de overlevering zouden er 15 mensen getuigen zijn geweest van de verschijning en kort nadien vonden er miraculeuze genezingen plaats. De devotie werd goedgekeurd door aartsbisschop Gilles Martin, bisdom van Tuam in 1936. Paus Johannes Paulus II bezocht het bedevaartsoord in 1979 ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de verschijning. En thans is Knock een belangrijk bedevaartsoord.
Dan luisteren we nu naar een lied ter ere van Our Lady of Knock door Daniel O'Donnell, waarin u zeker de Ierse klanken zult kunnen in herkennen.
There were people of all ages gathered round the gable wall, poor and humble men and women, little children that you would call. We are gathered here before you, and our hearts are just the same, filled with joy at such a vision as we praise your name. Golden Rose, Queen of Ireland, all my cares and troubles cease as I before you, Lady of Love, my Queen of Peace. Oh, your message is unspoken, but the truth in silence lies. So I gaze upon your vision, and the truth I try to find. Here I stand with John the teacher, and with Joseph at your side, and I see the Lamb of God on the altar glorified. Golden Rose, Queen of Ireland, all my cares and troubles cease as I kneel with love. And the Lamb will conquer, and no woman clothed in the sun will shine her light on everyone. And the Lamb will conquer, and no woman clothed in the sun will shine her light on everyone. Golden Rose, Queen of Ireland, all our cares and troubles cease as we before you, Lady of Love, my Queen of Peace, Lady of Love, my Queen of
Our Lady of Knock, Queen of Peace, Queen of Ireland, die de groep gaat bezoeken op 15 augustus. En dan komen we bij de laatste dag van de bedevaart van Kerk in Nood naar Ierland. En dan zie ik dat er wel een heel mooie plek op het programma staat.
Inderdaad, op de laatste dag van de bedevaart vieren we Eucharistie in Glendalough, een vroegchristelijke nederzetting gesticht in de 6e eeuw door de heilige Kevin en uitgegroeid tot een uitgebreide monastieke cite. Met de overblijfselen van 9 kerken, een klooster en ermitage, is dit tot op vandaag een van de belangrijkste bedevaartsoorden in Ierland.
En Glendalough heeft wel een uitzonderlijke mooie ligging, is het niet?
Glendalough is een Ierse vallei in de Wicklow Mountains, in het gelijknamige Nationaal Park, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Dublin. De naam Glendalough is afgeleid uit het Iers. Dal van de twee meren, verwijzend naar de meren in het dal genaamd Lowerlough en Opperlough.
Ik kan me nu wel voorstellen dat sommige luisteraars van Radio Marina, die dat allemaal gehoord hebben, nu wel willen inschrijven om aan deze bedevaart deel te nemen, om het Mariafeest van 15 augustus dit jaar in Ierland te kunnen meevieren. Hoe kunnen ze dan inschrijven?
Geïnteresseerde luisteraars nemen het best contact op met Katrien Dumont van Kerkenoot via telefoon 016 39 50 51 of via e-mail info@kerkenoot.be.
Ik heb gezien dat op de uitnodiging voor de bedevaart een zeer prachtig Iers zegengebed staat. En ik stel voor dat we dat samen bidden.
Mogen de weg je tegemoet komen. Mogen je altijd de wind mee hebben. Mogen de zon warm in je gezicht schijnen. En de regens zacht op je velden vallen. Mogen God je, tot we elkaar weer zien, altijd in de palm van zijn hand houden.
Tot we elkaar weer zien. Voor ons van Kerkenoot is dat volgende maand in onze uitzending op Radio Maria. Geen toepasselijker lied dan God be with you till we meet again. We wensen u allen een intense goede week en alvast een zalig Pasen.
God be with you till we meet again. By his counsels guide uphold you. With his sheep securely fold you. God be with you till we meet again. Till we meet again.
Till we meet again. God be with you till